Open het woord van God vanmiddag opnieuw in de profetieën van Daniël, nu het 9e hoofdstuk, en dan van de versen 1 tot en met de 23. Op onze schriftlezing Daniël 9, de versen 1 tot en met de 23. En daar lezen we het woord van God als volgt. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het zaad van de Mede, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën, in het eerste jaar van zijn regering, merkte ik, Daniël, in de boeken dat het getal van de jaren van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen van de verwoesting van Jeruzalem, 70 jaar was. En ik stelde mijn aangezicht tot de God de Heere om hem te zoeken met het gebed en smekingen, met vasten en zak en as. Ik bad dan tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zei, och Heere, gij groot en verschrikkelijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan. En goddeloos gehandeld en gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. We hebben niet gehoord naar uw dienstknechten de profeten die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten, onze vaders en al het volk van het land. Bij u, o Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten gelijk het is te deze dagen. Bij de mannen van het Juda, bij de inwoners van Jeruzalem en geheel Israël, die nabij en die verre zijn. In al de landen waar gij hen heen gedreven hebt, om hun overtredingen waarmee ze tegen u overtreden hebben. O Heere, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten en bij onze vaderen, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Bij de Heer onze God zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. Wij hebben de stem des Heer onze Gods niet gehoorzaamd, dat wij in zijn wetten wandelen zouden, die hij gegeven heeft voor onze aangezichten, door de hand van zijn knechten de profeten. Maar heel Israël heeft uw wet overtreden, met af te wijken dat zij uw stem niet gehoorzaamden. Daarom is over ons uitgestort die vloek en die eed die geschreven is in de wet van Mozes, de knecht van God, omdat wij tegen hem gezondigd hebben. En hij heeft zijn woorden bevestigd en gesproken heeft tegen ons en tegen onze rechters, die ons richten, brengende over ons een groot kwaad, het welk niet geschied is onder de ganse hemel, gelijk aan Jeruzalem geschied is. Gelijk als in de wet van Mozes geschreven is, als we zal het kwaad over ons gekomen en wij smeekten het aangezicht des Heren onze Gods niet, afkerende van onze ongerechtigheden en verstandig achtgevende op uw waarheid. Daarom heeft de Heere over het kwade gewaakt en heeft het over ons gebracht, want de Heer onze God is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft, omdat wij zijn stem niet gehoorzaamden. En nu, o Heere onze God, gij die uw volk uit Egypteland uitgevoerd hebt met een sterke hand en hebt u een naam gemaakt gelijk is in deze dagen. We hebben gezondigd, wij zijn goddeloos geweest. O Heere, naar uw gerechtigheden laat toch uw toorn en uw grimmigheid afgekeerd worden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg. Want om onze zonde wil en om onze vaderen gerechtigheden zijn Jeruzalem en uw volk tot versmaadheid bij allen die rondom ons zijn. En nu, o onze God, hoor naar het gebed van uw knecht en naar zijn smekingen en uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is om des Heren wil. Neig uw oor, mijn God, en hoor, doe uw ogen open en zie onze verwoestingen en de stad die naar uw naam genoemd is. Want we werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neer op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheid die groot zijn. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Vertrek het niet om uzelfs wil, o mijn God, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Als ik nog sprak en bad, en beleed mijn zonde en de zonde van mijn volk van Israël en mijn smekingen neerwierp voor het aangezicht des Heeren mijn Gods, om des heilige bergs wil mijn Gods. Als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriel, die ik in het begin in het gezicht gezien had, snel gevlogen, mij aanrakende omtrent de tijd van het avondoffer. En hij onderrichtte mij en sprak met mij en zei: Daniel, nu ben ik uitgegaan om u de zin te doen verstaan. In het begin van uw smekingen is het woord uitgegaan en ik ben gekomen om u dat te kennen te geven, want gij zijt een zeer gewenst man. Versta dan dit woord en merk op dit gezicht. Tot zover. We mogen bij dit gedeelte stilstaan aan de hand van het thema gebedsonderwijs. Gemeente, er is in al die jaren dat Daniel hier nu in de ballingschap verkeert, in die bijna 70 jaar heel wat over hem heen gegaan. Beproeving en strijd is hem niet bespaard gebleven. Het wonder is dat de Heer hem dwars door alles heen toch heeft vastgehouden. En voor alles bewaard heeft. En staande mogen blijven. En dat terwijl hij op dit moment ver van huis en haard verdreven was. Hoe kun je staande blijven? In zo'n omgeving, hoe kun je staande blijven te midden van al die goddeloosheid die daar in Babel is? Ja, hoe kun je staande blijven te midden van alles wat er vandaag om ons heen gebeurt? En waar wij mee te maken krijgen. Al die verleiding, al die goddeloosheid. Wel, dat kunnen wij vanmiddag met elkaar dan ook van Daniel leren. Wat hem op de been hield, dat was het feit dat hij van tijd tot tijd bericht, of je zou kunnen zeggen post uit de hemel kreeg van de Heer. En hier is het opnieuw een openbaring die hij krijgt. Keer op keer laat de Heer weten dat hij van zijn trouwe dienstknecht afweet. En daar, die woorden die hij dan van de Heer kreeg, daar lag dan zijn kracht die in zijn zwakheid werd volbracht. En dan is de genade van de Heer meer dan genoeg. En deze openbaring kreeg hij, lezen we, in het eerste jaar van koning Darius. Dat zal ongetwijfeld dezelfde koning zijn als in het begin van hoofdstuk 6, waar het ging over Daniel in de leeuwenkuil. Deze koning had op 62-jarige leeftijd het koninkrijk ontvangen. Hij is de zoon van Ahasveros, staat er. En dat is niet dezelfde Ahasveros als bij koningin Esther. Want deze Darius had, zijn vader was namelijk geen koning. Hij had dat koninkrijk ontvangen van wie wel, van zijn schoonzoon Kores of Cyrus. Hij was de eigenlijke heerser over het rijk van de Meden, de Persen. Maar omdat het rijk zo groot was, kon hij wel een paar handjes gebruiken om hem erbij te helpen. En zodoende had hij zijn schoonvader aangesteld als koning over het rijk van de Meden. En ook aan het hof van deze koning mag Daniel een belangrijke plaats innemen. En nu maken we Daniel mee in een van de meest persoonlijke dingen die er maar in een mensenleven is, in het gebed. En het gebed, dat wordt toch wel de ademtocht van de ziel genoemd. Want wat is bidden ten diepste, gemeente? Wel, dat is je handen vouwen, je ogen sluiten en ziende op de onzienlijke, in blind vertrouwen aan hem en zijn belofte toe te mogen vertrouwen. Dat is bidden. Doen we dat ook in ons persoonlijk leven? Als er nou post uit de hemel komt, als er antwoord van de Heere komt, dan is dat ook al op het gebed van Daniel. De Heere weet maar al te goed wat we nodig hebben, maar hij wil er wel om gebeden zijn. Ook vandaag. Want hij is de hoorder van de gebeden. En hij hoort hen, zegt de dichter, die zijn heil verwachten. Die bij hem aankloppen. Zonder ophouden. Aankloppen bij hem om de vervulling van die heerlijke belofte die hij in zijn woord gegeven heeft. En waar vinden we die belofte? Wel hier, in dat heil- en troostrijke woord wat hij ons gegeven heeft. Daar mogen we dan ook werkzaam mee zijn. En Daniël, hij heeft geleerd, en dat is o zo belangrijk, gemeente, om naar dat woord te luisteren, om er gehoor aan te geven, zodat het ook zijn uitwerking mag krijgen in je persoonlijke leven. Dat woord, dat is geest en leven voor hem geworden. Dat is het leven van zijn leven. Hij heeft in dat woord, zoals de dichter het zegt, zijn gangen en treden vastgemaakt. En dan verhoedt het je ook om te struikelen. En waar maakt hij dat woord, die gangen en treden nu vast? Wel, dat is in de profetieën van Jeremia. Want daar had de Heer immers beloofd dat het volk Israël weer terug zou keren. Het tweestammenrijk dat in dat 70 jaar wel zo terug mag keren naar het land van de belofte. En die 70 jaar in de vreemde, die zijn op dit moment bijna voorbij. Maar er is nog iets bijzonders. En dat is dat die terugkeer van het volk daar uit Babel tegelijkertijd plaats zal vinden op het moment dat dat grote Babylonische Rijk ten val komt. En zo is het ook gebeurd. En er is die tijd aangebroken dat er aan de straf een einde gaat komen. Na al die lange 70 jaar, eindelijk weer terug naar Jeruzalem. Zo ik u vergeet, zo vergeet mijn rechterhand zich. Dat was toch hetgeen wat velen dreef daar toen ze in Babel verkeerden. Terug naar de stad van God, terug om de stad weer te herbouwen. Terug om de tempel weer te herbouwen. Zodat daar de offers weer gebracht konden worden tot verzoening van zonden en schuld. De val van Babel is tegelijkertijd ook een einde aan de vernedering van het volk, van God. En als er één ding is wat we hieruit duidelijk kunnen leren, gemeente, is dat het volk van God niet goedkoop zondigt. De Heer maakt niet alleen zijn beloften, maar ook zijn bedreigingen waar. Want, staat er duidelijk, als ze de Heer trouw zouden dienen, dan zouden ze in het land verblijven overvloeiende van melk en honing. Maar o wee, als ze toch weer de afgoden zouden gaan dienen, dan zou de ballingschap hun deel zijn. En zo is het ook gebeurd. Dat hebben ze aan de lijve moeten ondervinden. Maar ze mogen toch voortdurend werkzaam zijn met die belofte van dat de Heer ze terug zal brengen. Terug naar het eigen land, naar eigen hart en huis. Weer weg uit het heidense Babel. Daar heeft ook Daniël mee naar uitgezien en om gebeden. En nu wordt de vraag wel eens gesteld, heeft hij het nu zelf ook meegemaakt? We kunnen het niet één op één uit het woord van God opmaken, maar waarschijnlijk heeft hij het niet meegemaakt, want in hoofdstuk 1 staat dat deze Daniël bleef tot het eerste jaar van koning Kores. En wanneer was het de terugkeer uit de ballingschap? Dat was in het derde jaar van koning Kores. Dus waarschijnlijk is hij in die tussentijd toch overleden. En heeft de Heer hem voor die tijd al thuisgebracht, niet in het aardse, maar in het hemelse Jeruzalem. Maar hij heeft met het volk er wel om gebeden, terug naar Jeruzalem. Daar heeft hij naar uitgezien. En daarom gingen driemaal per dag die vensters ook open in de richting van Jeruzalem. Ook al was die stad daar verwoest, ook al was die tempel er niet meer. Dat was het doel wat Daniël steeds voor ogen hield. Daar moet het weer naartoe. Er gebeurde toch op dat beden niets. Zouden die beloftenissen dan toch hun vervulling missen? Uitgesloten. Dat kan niet. Al wat de Heer beloofd heeft zal bestaan. Want niet één van zijn woorden zal immers ter aarde vallen. Zal hij het spreken niet doen? Onmogelijk. Geen sprake van. Dat weet Daniël maar goed. En daarom hoorden wij hem hier ook biddend pleiten op de vervulling van die belofte. Om terug te mogen keren. Maar niet al de ballingen dachten er precies hetzelfde over. En ik denk dat het zo vooral onder de jongere generatie geweest zijn die niet daar in Babel geboren zijn. Want er zijn er, nadat ze terug mochten keren, heel veel daar gebleven. Want ze hadden het daar best. Waarom zouden we ook terugkeren? Waarom zouden we naar zo'n stad die in puin ligt, dan moet je maar veel gaan werken, dan kun je beter maar hier blijven waar we het goed hebben. Het leven in Babel, dat beviel hem best. En dan Daniel, notabene, die zo'n belangrijke positie in mocht nemen, daar een tof van de koning, die daar o zo goed had naar de mens gesproken, hij bidt notabene om terug te mogen keren. Indringend gebed. Daniel bidt. Waarom bidt hij eigenlijk? Hij die trouwe dienst krijgt van de Heer. Die al die jaren door trouw gebleven was aan de dienst van de Heer. Waarom moet je nog bidden als je weet van die belofte en dat die op het punt staat om vervuld te gaan worden? De Heer heeft dat beloofd. En dan komt hij toch na. Kunnen we tegen elkaar zeggen. Als je weet dat het niet lang meer zal duren, dat het waarheid gaat worden, dan hoef je toch niet meer te bidden. En die mensen kom je inderdaad tegen. Die zeggen tegen hem dat ze een belofte hebben gekregen van de Heer. Dat is mooi. En verder? Nee, verder niets. Maar je moet, want, zeggen ze dan, je moet de Heer vrij laten. Maar waar staat dat in het woord? Dat je de Heer vrij moet laten. Ik ben het nog nooit tegengekomen. Want we mogen de Heer zelf niet vrij laten. Want door de belofte die hij gegeven heeft, hij zich vrijwillig tot de schuldenaar gemaakt om te doen wat hij beloofd heeft. En wat moet je dan doen met een belofte? Nee, niet met de armen over elkaar gaan zitten. Met die belofte moet je immers naar de belover toe. Want als je een kind iets belooft, meent dat het zal krijgen voor zijn of haar verjaardag, dan neemt hij er toch geen genoegen mee dat het een belofte is. Dan houd dat kindje toch aan het woord wat hij van je gekregen heeft. En zo is het ook met die belofte die God gekregen heeft. En dat je met die belofte naar de belover gaat en dan net zo lang aanhoudt, net zo lang klopt op de deur van de genade, totdat de Heer opent en geeft wat hij beloofd heeft. Al wat hij ooit beloofd heeft zal bestaan, zeggen we toch. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar als je weet dat die belofte zo meteen vervuld gaat worden, dan moet je niet meer bidden, maar dan moet je aan het werk gaan. Om alles voor te bereiden voor de terugkeer naar Jeruzalem. En als dat zo is, dan zou Daniel hier helemaal verkeerd bezig zijn. Dan zou hij niet de handen hebben moeten vouwen, maar die uit de handen naar de mouwen moeten steken. Wat zou het nu voor ons betekenen, gemeente, in verband met de naderende wederkomst van de Heer Jezus? Want ook de belofte die daaraan verbonden is, dat hij terugkomt, komt steeds dichterbij. Deze Jezus die van u opgenomen is, hebben de discipelen gehoord, zou al zo wederkomen gelijk gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. En we moeten vooral vandaag maar letten op de tekenen der tijden die de Heer Jezus aan zijn discipelen gegeven heeft. Tekenen die steeds duidelijker om ons heen zien. Oorlogen, geruchten van oorlogen, pestilentie, hongersnoden en ga zo maar door. Tekenen waarin we de voetstappen van de Heer Jezus steeds dichterbij horen komen. En hoe is het nu in ons persoonlijk leven? Zien we er naar uit naar die wederkomst? Bereiden we ons erop voor? Want dan weten we dat het beste nog komt. Want hier beneden is het immers niet. Bereiden we ons biddend voor. We zien toch dat het woord van God steeds duidelijker in vervulling gaat. Daniel bidt. Vertrouwt hij de Heer dan niet op zijn woord? Jazeker wel. Twijfelt hij aan de belofte van God? Helemaal niet. Want je zou de indruk kunnen krijgen dat Israël op dit moment maar een machteloze God heeft. Die blijkbaar helemaal niet erg vindt dat het volk daar in Babel zit. Dat hij ze zomaar overgegeven heeft en nooit heeft ingegrepen toen Nebukadnezar kwam en het volk meegevoerd heeft naar Babel. We zitten daar al bijna 70 jaar. En nog verandert er niets. Maar juist daarom en op grond van die belofte bidt Daniël. En daarom wendt Daniël zich in het gebed tot God. En dat doet hij, en daar moet u maar op letten, met belijdenis van zonden en schuld. Daarbij herinnert hij de Heer aan de belofte die hij aan zijn volk heeft gegeven. Om het herstel van Jeruzalem af te smeken. En hij zal, nadat hij dat gewend was, de vensters naar Jeruzalem weer open gedaan hebben. En zo in gebed voor de Heer zijn gegaan. En dat gaat, en dat is bij het gebed altijd weer in de juiste houding, in verootmoediging voor het aangezicht van de Heer. Als we hem zoeken in het gebed. Het is oprecht gebed. Een hartelijk gebed ook, waarin de grootheid ook van de liefdevolle trouw van de Heer tot uiting wordt gebracht. Och Heere, gij groot en verschrikkelijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt, die hem lief hebben en die zijn geboden houden. Daniël buigt zich voor de Heer, want hij weet het. Hij is de Heere, hij is een heilige God. Voor hem kan ik niet bestaan. In en van mezelf. Daarom buigt hij het hoofd. En als je zo voor het aangezicht van de Heer mag vernederen, verootmoedigen, dan wordt een mens heel klein. Blijft er aan onze kant niets over. En zo kent Daniël zijn plaats tegenover de Heere God. En hij spreekt met de Heer niet op voet van gelijkheid. Want dat hoor je vandaag aan de dag nog wel eens een keer om je heen, niet waar? Dat ze met God omgaan alsof hij de gelijke van hen is. Dat hij hun vriend zou zijn. Waar je alles zomaar mee kan doen en zeggen. En niets is minder waar. Het is goed om naar de leerschool van het gebed te gaan en naar Daniël te luisteren. Want hij weet maar al te goed zijn plaats tegenover de Heer. En dat terwijl hij al die tijd trouw was aan de dienst van de Heer. Dan moeten we maar eens opletten hoe hij van het jongste af aan toch gebeden heeft. En wat zegt hij nu? En dat klinkt toch heel wonderlijk uit zijn mond. Hij zegt, wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan. En goddeloos gehandeld. En gerebelleerd met af te wijken van al uw geboden en van uw rechten. Dat is het wonderlijke, hij betrekt zichzelf er geheel en al bij. Hij zegt niet, dat volk van u, dat heeft gezondigd en ik ben de enige, zoals Elia dat dacht, dat hij nog overgebleven was, die wel trouw aan de Heere was gebleven. Nee, hij betrekt zichzelf er geheel en al bij in. Wij, zoals we dat ook in de psalm tegenkomen, wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens, verzuimend alle trouw en plicht. Vergramde God, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. Dat wordt dan het gebed van een mensenkind die zich verootmoedigt voor het aangezicht van de Heer. Als we onze plaats weten, gemeente, dan zullen we ons nooit van zijn levensdagen tegenover de Heer durven verheffen. Dan delen we in de schuld. Dan wordt de schuld van het volk ook je persoonlijke schuld. Dan schuif je die schuld niet af. Zoals Adam en Eva dat dachten te kunnen doen in het paradijs. De vrouw die gij mij gegeven, de slang heeft mij verleid. Nee, dan wordt het zelf ingeleefd. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. En ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Wij, daar hoor ik ook bij. Niemand uitgezonderd. En zo bidt hij als het ware hier voor het volk. Het lijkt wel of hij hier de woordvoerder van het hele volk wil zijn. En zo worstelt hij daar voor het aangezicht van de Heer. In ware schuldbeleid is. En hij voelt zich één met zijn volk. De schuld van het volk drukt op hem als een persoonlijke schuld. De schuld van koningen en vorsten. De schuld van de vader, de schuld van het hele volk. En niemand die hier buiten blijft. Er wordt in het woord van God ook geen enkel kiertje geboden, gemeente, dat er maar één van ons zou kunnen ontsnappen. Want ook wij hebben gezondigd tegenover diezelfde God zoals het volk Israël. En zo stapelt hij als het ware de zonde van het volk op voor het aangezicht van de Heer. En het is van kwaad tot erger geworden. Wij hebben geen gehoor gegeven aan de waarschuwingen die u door middel van uw profeten in onze richting hebt gegeven. De profeten die u zond om in uw naam te overtreden en de kaak te stellen, en om elke keer maar weer in alle liefde en trouw dat volk op te roepen tot geloof en bekering. Tot terugkeer tot de God die ze verlaten hadden en het leven weer verslingerd hadden aan de afgoden. En gemeente, als we daar nu eens de nood van vandaag naast leggen, van ons land en ons volk, van onze overheid en ons vorstenhuis. Staat het er dan met ons beter voor dan bij Juda? Ik denk het niet. Het zou wel heel hoogmoedig zijn om dat te denken. Hoe is het in ons land, notabene, wat wel het Israël van het Westen genoemd is? Om ons heen zien we het hoe we terugvallen in een moderne vorm van heidendom. Waar het woord van God niet langer meer het richtsnoer voor ons leven is, niet meer het kompas is om op te gaan. Want we weten het allemaal zoveel beter. En ook die coronacrisis heeft ons niet aan de voeten van de Heere gebracht. Want wat hoorden wij? Niet dat men in smeking naar de Heere toe ging. Of de Heere uitkomst wilde geven. Want als er één dat kan, dan kan de Heere dat. Hij had maar één woord hoeven spreken en dan was die hele coronacrisis voorbij geweest. Zoals die Romeinse hoofdman dat toch duidelijk wist te zeggen. Spreek maar één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Er werd geroepen om vrijheid. Maar wat is een vrijheid buiten God en zijn Christus om? Een vrijheid die men door wilde brengen in losbandigheid. Want nodig moest de jeugd weer uit zijn dak. Want ze hadden van alles en nog wat gemist aan feest, eten, drinken en vrolijk zijn. Alsof dat het ware leven is. En zo worden we vandaag weer bezig gehouden met brood en spelen. En dat wil het volk. Maar voor de roepstem van de Heere die toch door alles heen nog kring, daar houden we ons doof voor. Daar willen we niet naar luisteren. En dat de Heere hier de hand in heeft en ook in het virus, dat is een teken van de tijden. Wie verstaat het nog? We hebben geen boodschap aan. Wat een zegen zou het zijn, gemeente, dat vanuit de gemeente van Christus, die er vandaag toch nog mag zijn, want de Heere gaat nog door met zijn werk, dat er vanuit die gemeente toch diezelfde verootmoediging mag zijn die bij Daniel aanwezig was, dat we samen de knieën buigen voor het aangezicht van de Heere en smeken om zijn ontferming en zijn genade, dat ons volk en ons land toch weer terug mag keren tot de heilzame geboden van de Heere. Want dan zal er weer werkelijk vrede zijn. Dan zal weer het ware leven weer gekend worden, de ware vrijheid die er alleen in Christus Jezus is. Zou het een zegen zijn. En dan moet er wel erkend worden, net als Daniel, dat de Heer recht aan zijn kant heeft. Dat aan onze kant alleen maar zonde en schuld is. En zo staat het er met de ballingen in Babel op dit moment voor. Ze dragen de gevolgen van het overtreden van de geboden van de Heer. Die hij ten goede gegeven had, en dat moeten we nooit vergeten. Die geboden van de Heere zijn er niet om ons te plagen, maar juist om ons dicht bij hem te houden op het erf van zijn verbond. En omdat ze dat niet gedaan hebben, elke keer maar weer de buiten gegaan zijn. Daarom zitten ze hier in de ballingschap. Het overtreden van de wet geldt niet alleen voor de tweestammenrijk, maar Daniel haalt ook de 10 stammenrijk erbij. Voor heel Israël over die 10 stammen die al eerder weggevoerd waren naar Assyrië. De zonde van Israël. Wat is dat dan precies? Wel, dat is trouwbreuk. Ze hebben gebroken met het verbond wat de Heere met hen gesloten had. Zoals het ook in een huwelijk is tussen man en vrouw. Dan wordt er van over en weer verwacht dat je trouw aan elkaar blijft. En zo was het ook tussen de Heer en zijn volk. Dat verbond, dat had de Heere van zijn kant gegeven als eenzijdig verbond, maar wel met de opdracht dat het volk trouw moest zijn. Antwoord moest geven in geloof aan dat verbond. Daarbij waren ze verplicht. En dat is voor ons niet anders, gemeente. Want krachtens datzelfde verbond dat de Heer ook met ons gesloten heeft bij de doop. Want dan horen we het iedere keer weer dat we vermaand en verplicht worden tot een nieuwe gehoorzaamheid. Om deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aan te hangen van ganse harten en van ganse gemoeden. Met alle kracht deze wereld verlaten, onze oude natuur te doden en nieuw godzalig leven te wandelen. En laten we daar de praktijk van alle dag maar naast leggen in ons persoonlijk leven. Moet er dan net als bij Daniel geen schaamte zijn. Als we zien wat wij ervan terechtbrengen. Dat geldt ook voor onze koning en voor de vorsten, de vaders. Het geldt voor het vorige geslacht. Wij hebben God op het oog. Wij en onze vaderen tevens. Niemand uitgezonderd. Wij hebben tegen u gezondigd. Als de Heere met ons in het gericht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, ook wij zouden voor hem niet kunnen bestaan. Dan zou hetzelfde zijn als bij Juda. Wij zijn door de zonde ook ver van huis terechtgekomen. Zondigen is dat je er buiten zit. De ballingschap terechtkomt. En zo wordt het ook bij de doop gezegd. In zonden ontvangen en geboren kinderen des toorns. Die in het rijk van God niet kunnen komen. Tenzij dat ze vernieuws geboren worden. Wij zijn aan alle handen en ellendigheid, ja, de verdoemenis zelf onderworpen. En dat door eigen schuld. De zonde heeft ons buiten de gemeenschap met God gebracht. Zien we dat ook, gemeente? Is dat ook onze persoonlijke nood voor het aangezicht van de Heer? Bidden wij ook om terugkeer van ons en onze kinderen, van ons volk en vaderland. Ik weet niet hoe het u vergaat. Maar als ik zo af en toe eens even een moment stil ben en dan eens zo mijn gedachten laat gaan over al die ontwikkelingen waar we middenin zitten, dan zal het voor mij persoonlijk niet lang meer duren gezien mijn leeftijd. Dan komt het einde steeds dichterbij. Maar dan als je kijkt naar je kinderen en nog weer een stap verder naar je kleinkinderen. Misschien zijn er hier ook wel die achterkleinkinderen. Wat zal daarvan terechtkomen? Als die ontwikkelingen die nu gaande zijn steeds verder doorgaan. Waar groeien ze voor op? Wat een zorgen. Ja, inderdaad. Maar maken we ons ook wel eens zorgen om de Heere? Dat we met elkaar vragen, hoe komt de Heere aan zijn eer ook in mijn persoonlijk leven? Weegt die naam van de Heer zwaarder dan onze naam? Het gebed van Daniel is een schuldbelijdenis. Het is eigen schuld dat we hier in de ballingschap zitten. Geen verwijt klinkt er uit zijn mond aan het adres van de Heer. Maar ook geen enkel verwijt naar het volk van Babel wat hen hier gebracht had uiteindelijk. Hij beleidt de zonde van voor het aangezicht van de Heer ook zijn eigen zonde. Maar in die schuldbelijdenis hoor ik ook nog iets anders. Want dan doet hij ook nog een keer een beroep op Gods barmhartigheid en vergevingsgezindheid. Want bij hem is vergeving altijd geweest voor iedereen die in de nood van zijn of haar leven tot hem de toevlucht neemt. En daar heeft hij op dit moment dan ook behoefte aan. Ze hebben tegen de Heere gerebelleerd. We hebben de stem van onze God niet gehoorzaamd. We hebben ons niet aan zijn wetten gehouden en niet geluisterd naar de stem van de profeet. Het klinkt een aantal keren in ditzelfde gebed opnieuw door. Wij hebben geen rechten. wil hij zeggen. Maar heren, wij doen dan ook een beroep op uw barmhartigheden, want die zijn rijk en veel. En bij u is toch de vergeving van de zonde. Daniel grijpt terug naar de tijd van Mozes. De straf die hen overkomen is, al in de wet was voorzegd. Ze kunnen zich niet verschuilen achter het feit dat ze niet geweten hebben. Want de vloek en de eed die de Heere gezworen had, die over hen zou komen vanuit de wet, dat weten ze maar al te goed. De Heer handelt dus helemaal overeenkomstig de wet die hij zelf aan het volk gegeven had. Die hij gegeven had toen Mozes bij hem op de berg geweest was, terwijl het volk Israël doorreis was vanuit het diensthuis van de slavernij in Egypte naar het beloofde land. En Mozes had het volk duidelijk voor ogen gesteld, aan de ene kant zegen en vloek, om over te gaan in die zegen en de vloek en het verbond wat de Heer gesloten had. En ze hebben toen beloofd dat ze dat zouden doen. En ook toen ze in het beloofde land waren, hebben ze ook bij Jozua dat nog een keer herhaald. Wij zullen in de wegen des Heeren gaan. Maar we weten maar al te goed wat er van terecht gekomen is. Want ondanks dat de Heere elke keer weer terug wees naar dat verbond wat hij met ze gesloten had, hebben ze zich niet bekeerd. Elke keer weer opnieuw. Alleen bekering kon het nog afwenden. Als ze verstandig zouden acht geven op wat de Heere geboden had. En nochtans hebben ze zich niet bekeerd. Waar het volk in slaap was gevallen en zich elkaar gesust hadden, vrede, vrede, geen gevaar, was de Heere wakker over zijn woord en ook over de straf die komen zou. Heeft hij voltrokken. Daniel erkent de volle de rechtvaardigheid van de straf van de Heere. Want we zingen het toch ook met de dichter, de Heer is recht in al zijn weg en werk. Dit onderstreepte Daniel door te belijden, wij hebben geen gehoor gegeven aan zijn stem. Wij zijn ondanks de waarschuwingen toch op de weg van de zonde voortgegaan. Is het bij ons beter, gemeente? Nee toch. Laten we maar naast Daniel neerknielen in hetzelfde ootmoedige gebed. Wij zijn geen haar beter. En na deze schuldbelijdenis volgt er dan het gebed om herstel voor het volk. En Daniel herinnert de Heer aan de grote daden die hij in het verleden met zijn volk gedaan heeft. Dat hij ze bevrijd had uit de slavernij van Egypte en ze gebracht had in het beloofde land. Daarin heeft hij zijn grote macht laten zien, doordat hij dat gedaan heeft door die sterke rechterhand van hem. En zoals de Heer dat toen vanuit Egypte gedaan had, zou hij het ook nu vanuit Babel kunnen doen. Maar hij doet ook nog een keer een beroep op die onwankelbare trouw van God. Een beroep op de belofte om zijn volk na 70 jaar weer terug te brengen in het land van de vaderen. En de toevoeging zoals het is in deze dagen, dat is alleen maar dat Daniel zegt dat toch die grote daden van God niet in het vergeetboek terecht zijn gekomen. De roem van de grote daden van God leeft ondanks alles toch nog voort onder het volk. Want de daden als Gods grote daden treft men immers nergens anders aan. En wie zal ooit van zijn levensdagen de grote daden van God kunnen vergeten die hij in u en jouw persoonlijk leven gedaan heeft? Toch niemand? Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die hij heeft van ouds gedaan. En nu volgt nog een korte herhaling van die schuldbelijdenis. Wij hebben gezondigd, wij zijn goddeloos geweest. En nu volgt de bede zelf het gebed of de Heer zijn toorn af wil wenden van zijn stad en van zijn huis. Van de heilige berg. Hier ziet, dat ziet ook de berg Sion. Daar waar de tempel heeft gestaan. Het hart van de heilige stad. Waar de offers gebracht werden elke dag opnieuw door de priesters. En waar gebeden werd om de vergeving van de zonde. En daarom doet hij een dringend appel op de gerechtigheden van de Heer. De grote daden van verlossing van zijn volk, waarin de Heer trouw aan zijn verbondsbelofte bewijst. En Daniël brengt ook nog een keer de smaad van het volk onder de aandacht van de Heer. Ook al hebben ze die aan zichzelf te danken. Maar Heer, die smaad die treft toch ook uw grote en heerlijke naam. En dat mag dan een oorzaak zijn voor herstel. Daarin gaat nu de nadruk op in het gebed. En nu, o Heere, onze God, hoor naar het gebed van uw knechten, naar zijn smekingen. Ja, zegt u, maar denkt Daniël nu echt dat de Heere dat gaat doen om zijn gebed? Nee, dat denkt hij niet. Want de Heere doet het nooit om het gebed, maar hij doet het wel op het gebed. Want op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen, zegt de Heere. Daniël pleit hem dat de Heere de genadegunst betoont aan zijn in puin liggend heiligdom. Hij pleit bovenal dat de Heere het doet om de wille van zichzelf. Het is zijn heiligdom. Daar dringt Daniël op aan. Neig uw oor, mijn God, en hoor, doe uw ogen open en zie onze verwoesting en de stad die naar uw naam genoemd is. De grond is niet gelegen, zoals we zeiden in het gebed. Want, zegt hij, wij werpen onze smekingen niet neer voor uw aangezicht. Op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden, want die zijn groot. Daar hebt u de grond. Gods barmhartigheid. Het neerwerpen van de smekingen. Het had verband met het feit dat de gewoonte was dat men het aangezicht der aarde en als het ware zo voorover ging. En dan als die smekingen er waren, was het alsof die smekingen zo voor de Heer werden neergestort. En zo doet Daniël het hier ook. En zo zegt hij dat ook. In de opeenstapeling van korte gebedswoorden klimt de gebedsdrang tot een hoogtepunt. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk het op en doe het. Vertraag het niet. Het is een gebed om verhoring en vergeving. Heer, om ons kunt u het niet doen. Maar dan bid en dat pleit ik ook niet om. Maar doe het om uw grote naamswil, om Christus wil. Zo mogen we dat vandaag bidden. En doe het om uw grote naamswil alleen. Daniël heeft een aantal sterke argumenten. Uw volk, uw stad, uw naam. U. Hij laat het heel duidelijk merken. Dat het toch Gods eigendom is, dwars door alles heen. Daar legt hij alle kracht op. Het is een pleitgrond voor hem. En diezelfde pleitgrond heeft de Heer ons ook gegeven bij de doop. Want op het moment dat hij een van onze kinderen, als wij onze kinderen de doop hielden, werd immers zijn naam op het voorhoofd van het kind gelegd. En wat zegt de Heer daarmee? Als hij zijn naam op je voorhoofd legt, dan zegt hij, jij bent van mij. Je bent mijn eigendom. Want het zijn ten diepste niet onze kinderen, maar het zijn zijn kinderen. Dat zegt de Heer ook duidelijk tegen het volk Israël als ze de kinderen geofferd hebben aan de Moloch. Hier zegt hij niet, jullie hebben je kinderen geofferd, maar je hebt mijn kinderen geofferd. Daarom is het belangrijk dat die kinderen ook in de wegen van de Heer gaan en dat wij als ouders die kinderen ook daarin onderwijzen. Opdat ze niet worden als een boos en overspelig geslacht, maar dat ze de naam van Sions kinderen mogen dragen. Wat een wonder als hij die naam mag dragen. Die naam zo heilig, groot en goed. Dat die naam je leven mag doortrekken. Dat hij zo een hoorde van het gebed mag zijn. En dat doet hij om Christus wil die hij altijd hoort. Die daar het kruis voor geleden heeft. Naar zijn leven gegeven, hij zijn lichaam heeft laten verbreken en zijn bloed heeft vergoten tot volkomen verzoening van zonden en schuld. Wat een wonder. Met Gods naam in je hart mag je op weg gaan. Naar Gods huis. Naar het vaderhuis met de vele woningen waar Christus heen voorgegaan is om voor de zijne plaats te bereiden. En daar bidt hij voor de zijne dat ook zij daar mogen zijn waar hij nu is. En daar zal geen zonde meer zijn. Daar zal nooit meer het volk van haar heren en heiland uit elkaar gedreven worden. Want daar mag het volk zijn naam eeuwig groot maken. En hier zien we nu ook bij Daniel wie de Heer aanroept in de nood. Die vindt zijn gunst oneindig groot. Want de Heer kan niet van zijn naam en van zijn belofte af. Want die beloften die zijn immers één voor één ja en amen in Jezus Christus, God tot heerlijkheid. Want terwijl Daniel nog in het gebed is, heeft de Heer al voor de verhoring gezorgd. Want hij stuurt er zijn andere knecht erop uit, Gabriel. En die wordt hier de man Gabriel genoemd. Daniel had in het begin van dit gedeelte al de opdracht van de Heer gekregen. Om naar Daniel toe te gaan. Het is dus één en hetzelfde visioen. En dan gaat hij omtrent het moment van het avondoffer. Opvallend dat het er zo staat, toch? Want daar in Babel werden die offers niet gebracht. Maar daarin laat de Heer zien dat hij Daniel toch kent. Dat Daniel trouw gebleven was aan de dienst des Heeren, uitzag naar het herstel van die offerdienst, dat hij juist op dat moment, terwijl de avondoffers gebracht zouden worden, dan tot Daniel komt. Hij was trouw gebleven aan de dienst des Heeren. En hij had steeds om herstel van die dienst van de Heeren gebeden. En Gabriel gaat hem nu nader onderwijs geven. Het zal betrekking hebben op wat er nu gaat gebeuren. Waar het in het gebed ook om ging. In het begin van dit gebed is al de opdracht van God uitgegaan die Gabriel nu over moet brengen aan Daniel. En dan wordt er van Daniel nog bijgezegd dat hij een zeer gewenst man is. En oorspronkelijk staat er een woord gemeend in het meervoud. Dat is afgeleid van het werkwoord begeren. Letterlijk vertaald zou je kunnen zeggen, deze Daniel is een en al begerenswaardig. Dat zegt Daniel niet van zichzelf, dat is maar goed ook, want je moet jezelf maar nooit op een voetstuk zetten, want dat is altijd verkeerd. Maar hier mag de ene dienstknecht van de Heere dat in opdracht van de Heere tegen die andere dienstknecht van de Heere zeggen. Het wil zeggen dat Daniel op een zeer bijzondere mate in de gunst van de Heere mag delen. En daarom vraagt hij nu de aandacht van Daniel. Versta dit woord en merk op dit gezicht. En zo wordt zijn bijzondere aandacht gevraagd wat de Heer tot hem te zeggen heeft. Dat geldt ook voor ons gemeente. Na alles wat we gehoord hebben. Dat ook wij alles met bidden en smeken bij de Heer bekend mogen maken. Hij wil erom gebeden zijn. En we hebben net al gezegd, en dat geldt ook voor ons en niet alleen voor Israël. Of voor de psalmdichter, wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Of met die andere dichter. Merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft, want hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Amen. We gaan dat met elkaar zingen. Uit Psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede. Mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. Derde vers van Psalm 85.